Welkom bij Dyslexie vanuit Breinbrekend Onderzoek, de podcast waar we dyslexie gaan verkennen vanuit een wetenschappelijk perspectief. Ik ben Marlies, een onderzoeker met dyslexie. En tijdens deze podcast richt ik mij op het geniale brein en de mysteries rond dyslexie. Of je nu zelf dyslexie hebt, een ouder of leerkracht bent, of je wil gewoon meer begrijpen over dit fascinerende onderwerp, wel, dan ben je hier op de juiste plek. Voor deze laatste aflevering trek ik naar professor Wim Tops. Hij bestudeert dyslexie vanuit zijn achtergrond als psycholoog. Naast prof aan de U Hasselt werkt hij ook in de praktijk De Kronkel, waar hij mensen begeleidt met onder andere leerstoornissen en andere ontwikkelingsstoornissen. De ideale expert dus om eens te horen hoe dat je het beste omgaat met je dyslexie. Goed, we zitten hier in De Kronkel, waar professor Tops, Wim, de coördinator van is. Maar voordat we er volledig in vliegen, stel u eens kort voor onze luisteraar.
Ik ben Wim Tops, ik ben psycholoog, dokter in de psychologie en mijn doctoraat ging over dyslexie. Dus ik combineer inderdaad hier klinische activiteit met nog een klein stukje academisch werk aan U Hasselt, waar ik werk op de leerstoel inclusief leren. Dus ik ben daar verbonden aan de academische lerarenopleiding. En binnen die lerarenopleiding verzorg ik enkele lessen over ontwikkelingsstoornissen, waaronder ook dyslexie. Maar vooral de praktijk, hoe leerkrachten daarmee kunnen omgaan in de klas.
Ah, supercool. Want vorige aflevering hadden we het over universeel design. Dus dat zal dan een van...
Dat is een van mijn stokpaardjes.
Ah, super, super tof. Want ik ken dat nog maar juist en ik sta er volledig achter. Dan stel ik voor dat we in al uw wetenschappelijk werk daar een korte samenvatting van maken. Jij hebt tijdens uw doctoraat eigenlijk bekeken de cognitieve profielen van mensen met dyslexie die dat studeren in het hoger onderwijs. Maar wat is nu juist een cognitief profiel?
Een cognitief profiel is eigenlijk een heel brede set van vaardigheden die we gaan meten bij mensen. Dat gaat van woordenschat tot rekenvaardigheden, hoe goed deze mensen technisch kunnen lezen, begrijpend kunnen lezen. Maar daar kan bijvoorbeeld ook de beheersing van een tweede taal bij zitten. In ons geval hebben we ook naar het Engels gekeken. Hoe goed beheersen mensen met dyslexie Engels? Dus dat is echt een hele brede set aan vaardigheden om eigenlijk een soort van sterkte-zwakte profiel op te stellen. En het interessante is dat we dat ook vergeleken hebben met mensen zonder dyslexie. Zodat we eigenlijk heel duidelijk konden zien van, oké, waar liggen nu die sterktes van mensen met dyslexie? En zijn er ook dingen die ze minder goed kunnen? En hoe verschilt dat dan van leeftijdsgenoten zonder dyslexie?
Maar supercool. Zo'n cognitief profiel, dat zijn dus alle vaardigheden, lezen, rekenen, alles dat je kunt bedenken. Zit daar misschien ook een psychologische kant aan?
We hebben daar ook een persoonlijkheidstest aan gekoppeld, gebaseerd op de Big Five. Dus dat zijn vijf universele persoonlijkheidskenmerken, zeg maar, hè, die we vergeleken hebben.
Hou ons niet langer in spanning en zeg ons wat er is uitgekomen.
Wat er vooral is uitgekomen, is dat het lezen, het technisch lezen en het spellen, hè, dat echt wel verschillend is. Dus mensen met dyslexie, dat is natuurlijk niet zo verrassend, lezen minder snel. Ze maken niet meer fouten. Dat is misschien toch al een belangrijke correctie. Hè? Dus als we op volwassen leeftijd mensen met dyslexie onderzoeken, dan valt die foutenlast eigenlijk best wel goed mee. Is het vooral een probleem van leestempo, hè? En een probleem met spelling. Spelling blijft ook nog altijd een heel groot probleem, zowel in het Nederlands als in het Engels. En verrassend genoeg waren dat eigenlijk de belangrijkste verschillen. Hè? Dus op heel wat vaardigheden scoorden mensen met dyslexie even goed als de controlestudenten. Ze waren ongeveer even intelligent.
Ja, dat vind ik een hele belangrijke.
Wat verrassend genoeg nog wel verschilde, was het snel hoofdrekenen.
Dat zou je
niet meteen verwachten misschien bij mensen met dyslexie. Hè? Misschien eerder bij mensen met dyscalculie. Maar dus ook het snel hoofdrekenen was toch wel een probleem voor de studenten met dyslexie.
Hebben jullie daar een mogelijke verklaring voor?
Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn dat het werkgeheugen van mensen met dyslexie toch wel anders werkt, hè? Waardoor het oproepen van geheugenfeiten uit het lange termijn geheugen wel moeilijker is. Hè?
En zo'n geheugenfeiten, dat is bijvoorbeeld 4x4 en dat automatisch 16 op kunnen zeggen.
Voilà, ja. Inderdaad. Ja. Okay. Dat duurt gewoon ook langer bij mensen met dyslexie. Ook daar maken ze niet meer fouten, maar ze hebben wel meer tijd nodig.
Meer tijd om hun examens te maken. Ja, dat is dan eigenlijk wel echt justified, want ze doen er ook effectief langer over.
Absoluut. Ik denk dat dat een heel legitieme onderwijs- of examenfaciliteit is. En we hebben dat ook ongeveer proberen te berekenen en kwamen daarbij toch wel op 30% meer tijd.
Oh, wauw. Dat is nog wel
dat is best
veel.
Ja. In de praktijk wordt dat nu niet altijd toegekend.
Oh, universeel design, everyone. Come on.
Ja.
Maar dus, jullie hebben dan gekeken niet alleen op hoe dat die cognitieve profielen verschillen, maar ook hoe dat die dan gelinkt zijn aan hun schoolse prestaties.
Ja, dat klopt. Misschien ook nog heel even meegeven dat voor de persoonlijkheidstest dat we geen verschillen hadden gevonden.
Hè? Ah, ja. Dus geen duidelijke sterktes dan?
Nee.
Dus, niet creatiever?
Nee, dat kwam er. Nu, een persoonlijkheidstest meet niet echt creativiteit. Ja. Hè? Maar dus die persoonlijkheden die bleken toch heel vergelijkbaar te zijn. Hè? En we hebben die groep inderdaad gevolgd gedurende heel hun bacheloropleiding. Dus we zijn gestart op het moment dat ze van de secundaire school naar het hoger onderwijs gekomen zijn. Dus echt het begin van het academiejaar, zeg maar, in hun eerste jaar hoger onderwijs. En dan hebben we ze 3 jaar lang gevolgd, ook de controlestudenten. En dan zijn we gaan kijken van waar staan ze nu? Hoeveel van de studenten hebben nu hun bachelordiploma bereikt? Hoeveel studenten zijn geslaagd? Hoeveel studenten moeten nog extra studiepunten verzamelen? Hè? En hoe vaak zijn ze ook van richting veranderd? En wat het slagingspercentage betreft, dat lag iets lager, maar dat was niet significant verschillend. Dus dat is ook een heel positieve boodschap.
Mooi.
Waarbij we kunnen zeggen van, kijk, studeren met dyslexie in het hoger onderwijs, het kan zeker. Hè? En die studenten hebben degelijke slaagkansen.
Het gezicht op hoeveel mensen dat dan ook effectief zo maatregelen hebben gebruikt, of weten jullie dat niet?
Jawel, dus de studenten die wij hebben onderzocht, die kwamen eigenlijk al via de dienst studieadvies. Dus dat waren eigenlijk alleen maar studenten die faciliteiten hebben aangevraagd.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Oh, dat is eigenlijk wel ergens ook een beetje jammer dat we dan niet de dyslecticus kunnen volgen die dat...
Ja, dus dat is denk ik de beperking van ons onderzoek, hè, dat we daar zitten met een soort bias. Hè. Ten eerste zijn het al de succesvolle studenten met dyslexie, want anders kom je al niet tot in het hoger onderwijs. Hè. Ze moesten al geslaagd zijn in het secundair onderwijs om naar het hoger te kunnen gaan. En ten tweede hebben we natuurlijk alleen die studenten kunnen includeren die zich kenbaar gemaakt hebben in de universiteit of in de hogeschool als een student met dyslexie.
Ja.
En er zijn effectief heel wat studenten die zich daarom schamen of die denken dat het niet belangrijk is om dat te vermelden. Die denken dat ze zonder extra faciliteiten ook wel kunnen slagen.
Ja, pas op, er zullen er sowieso wel zijn. Hè?
Absoluut, die zullen er zeker zijn. Ja.
Maar het is super positief dat de slaagkans eigenlijk niet varieert tussen studenten met en zonder dyslexie. Hebben jullie andere verschillen gevonden?
We zagen wel dat ze vaker van richting veranderden. En dan moeten we daar een hypothese aan koppelen, want de reden weten we natuurlijk niet. Hè, maar een reden zou kunnen zijn dat studenten met dyslexie misschien in hun eerste studiekeuze toch nog te weinig rekening houden met hun dyslexie. En bijvoorbeeld toch kiezen voor een richting waar heel wat leeswerk bij komt kijken of waar taalvaardigheden toch nog heel belangrijk zijn.
Kunt je zo zeggen welke richtingen dat zijn, zo van die talige richtingen?
Geschiedenis bijvoorbeeld. Hè?
Ah, ja.
Kunstwetenschappen, dat zijn toch allemaal richtingen waar heel veel lees- en schrijfwerk bij komt kijken. Hè? Nu sowieso, als je naar de universiteit gaat, dan is de hoeveelheid leerstof in één keer enorm vergroot. Hè? Dus het leeswerk neemt sowieso toe, ongeacht de richting die je kiest, natuurlijk.
Ja, dat is waar. Ja. Dus zagen jullie dan meer mensen met dyslexie in een eerder technische richting? Of?
We konden toch wel... Ja, bepaalde studierichtingen waren niet vertegenwoordigd. Hè. Er waren bijvoorbeeld geen studenten taal- en letterkunde. Er waren geen vertalers. Het zat meer in de wetenschappelijke hoek, denk ik. Ingenieurswetenschappen, bachelors in de chemie, De lerarenopleiding was toch ook wel redelijk goed vertegenwoordigd.
Ah ja, cool. Want uit mijn gesprek met Paul Gesquière kwam daar toch uit voort dat mensen met dyslexie als onderwijzer toch wel hun peren zien. Want ja, dt-fouten maken, dat mag dan niet.
Ja. Ja, dat klopt. Dat is een heel moeilijke afweging, denk ik. Ik denk een student met dyslexie die ervoor kiest om voor het onderwijs te gaan, die maakt een niet-evidente keuze. Nu, ik denk dat het wel kan. Er zijn zoveel hulpmiddelen die je kan gebruiken. Dus ik denk zelf aan een student die ik jarenlang begeleid heb, die lager onderwijs gekozen heeft. Zij laat alles nalezen. Alle correspondentie, communicatie die naar de ouders gaat, daar vraagt zij een collega voor om dat even te checken. Zij heeft ook continu haar laptop openstaan en checkt spelling van woorden als ze daarover twijfelt, vooraleer ze die op het bord zet. Dus ja, zij heeft zichzelf eigenlijk heel wat strategieën aangeleerd, waardoor dat toch wel lukt. Zij heeft er ook voor gekozen om in het buitengewoon onderwijs te gaan lesgeven aan leerlingen met leerproblemen. En dan denk ik, ja, dat moet dan toch wel een groot voordeel zijn als je als leerkracht echt kan voelen, invoelen wat die leerlingen meemaken.
Dat dus ik denk ook dat een mooie voorbeeldfunctie van je kunt toch worden wat dat je wilt, of dat het onderwijs is of niet.
Ja, maar het vraagt wel heel wat inspanningen van zo iemand.
Ja. Dus dat is het onderzoek dat jullie hebben gevoerd op die, ja, we kunnen ze succesvolle dyslectici noemen, degene die dat hun secundair met glans hebben afgewerkt en dan naar de hogere studies treden. Heb je zo'n idee wat dat er gebeurt met de minder succesvolle dyslectici?
Goh, vanuit mijn onderzoek weet ik dat natuurlijk niet. Hè? Maar in de praktijk zie ik ook wel de mindere succesverhalen vaak. En dan zien we dat die studenten toch wel vaak in een soort neerwaartse watervalsysteem terechtkomen. Hè? Waarbij ze vanuit de doorstroomfinaliteit uiteindelijk terechtkomen in de arbeidsfinaliteit. Hè? Dus dat zijn de richtingen die opleiden tot een beroep, zeg maar. Hè? Die dan vaak niet gaan verder studeren. Die een heel praktische richting kiezen waar lees en spelling bijna niet meer aan bod komen. Hè?
Ja, bij die cognitieve profielen bij de studenten zag je niet echt dat er een lager zelfbeeld was bij de mensen met dyslexie en degene zonder dyslexie, wat heel cool en veelbelovend is. Denk je dat moesten we dat breder spectrum wel opentrekken, dat verschil van dat lager zelfbeeld toch terug naar de voorgrond zou treden?
Ik denk het wel. Zeker weet ik het niet, maar ik vermoed het wel. Ja, we hebben het hier over die groep succesvolle studenten gehad, die eigenlijk toch slagen, ondanks de moeilijkheden. En die andere groep is dan vaak een groep die het tegenovergestelde meemaakt, hè, die dus net geen succeservaringen beleeft, maar eerder faalervaringen. Hè. Dus het niet slagen voor een studierichting, het verplicht moeten veranderen van studierichting, dat gaat dan ook vaak gepaard met veranderen van school, vrienden moeten achterlaten. Dus dat zijn toch wel dingen die naar persoonlijkheid toe, in de puberteit bijvoorbeeld, hè, het maken van vrienden, die dat allemaal echt extra kunnen bemoeilijken, zeg maar. Dus ik denk dat die studenten psychologisch toch een ander beeld laten zien dan onze succesvolle studenten in het hoger onderwijs.
Ja. Maar desondanks denk ik wel dat een diagnose dyslexie hebben, of dat je nu een succesvolle dyslecticus bent of een minder succesvolle dyslecticus, dat zo'n diagnose echt belangrijk is. Sta jij daar ook achter?
Absoluut, hè. Ik denk dat een diagnose de eerste stap is om goed te weten waarom dat bepaalde dingen moeilijk gaan en andere dingen vanzelf gaan. Ik denk, zolang een kind niet weet dat het dyslexie heeft, dat het enorm frustrerend moet zijn om te merken dat de leerlingen rondom jou leren lezen en spellen, bij wijze van spreken, met twee vingers in de neus. Terwijl het jou enorm veel moeite kost en blijft kosten, jaar na jaar. Ik merk dan ook in de praktijk dat op het moment dat zo'n diagnose valt, dat dat voor jongeren echt een opluchting kan zijn. Dat kan hen een verklaring bieden waarom bepaalde dingen dan moeilijk gaan. Maar het normaliseert ook ineens een aantal dingen. Van dit heeft niks te maken met jouw intelligentie. Dit heeft niks te maken met hoe hard dat jij je best doet.
Ja, ik denk dat laatste is wel echt heel belangrijk. Want als kind wordt dat wel vaak gezegd, hè, doe gewoon je best.
Ja.
Maar ja, als je best doen niet genoeg is, dan kan ik mij wel inbeelden dat dat leuk is om een ander referentiekader te krijgen. Of voilà, zo, in vergelijking met de anderen.
Dus ik denk zo, wat we de psycho-educatie noemen, hè, dus het, nadat de diagnose gesteld is, is het heel belangrijk dat er heel veel aandacht gegeven wordt aan het goed uitleggen van wat is dyslexie, wat houdt dat nu precies in, welke moeilijkheden ervaren mensen met dyslexie, maar ook welke verschillen zijn er niet. Hè? Dus ze zijn even intelligent, ze ontwikkelen heel veel goede vaardigheden. Hè? Dus ik denk dat zo'n psycho-educatie super, super belangrijk is.
Ik zelf heb mijn diagnose al heel lang vanuit de lagere school en ik kan mij niet echt herinneren wanneer dat ik echt heel in-depth geïnformeerd ben over mijn diagnose. Maar nu met het maken van die podcast vallen wel veel puzzelstukjes in elkaar. Ik kan wel inbeelden dat psycho-educatie gigantisch belangrijk is.
Dat klopt, ja. En dus daar zou veel meer aandacht naar moeten gaan. En ook die psycho-educatie, die verschilt naar gelang de leeftijd, hè. Ah. Als je dyslexie gaat uitleggen aan iemand in het tweede, derde leerjaar bijvoorbeeld, dan ga je heel andere dingen vertellen dan wanneer je dat doet bij iemand die volwassen is of die studeert aan een hogeschool. Ja. Dus die psycho-educatie moet echt heel specifiek passen bij de leeftijd en de leefwereld van de dyslecticus op dat moment.
Ja, ja. En ik denk ook, af en toe mag er dan misschien wel een refresher komen.
Ja, ja, tuurlijk, want de noden, hè, Die veranderen natuurlijk doorheen de tijd. Een kind van 8, 9 jaar heeft iets anders nodig dan een jongvolwassene van 16, 17 jaar.
Ja, ja, absoluut. Die diagnose, vaak gebeurt die in de lagere school, maar het kan ook zijn dat dat op latere leeftijd komt. Merk je dat die acceptatie van die dyslexie misschien moeilijker is naarmate dat je het op oudere leeftijd krijgt of niet per se?
Goh, dat zou ik niet zo direct kunnen zeggen, hè. Maar we zien inderdaad wat je zegt, dat er een groep van studenten is die eigenlijk hun dyslexie kunnen compenseren tot op zekere leeftijd. Om dat te kunnen, opnieuw, ben je al wel wat meer succesvol, hè. Als je je dyslexie bij wijze van spreken onder de radar kan houden, omdat je een uitzonderlijk goed geheugen hebt, hè. Of omdat je bijvoorbeeld wel heel taalvaardig bent, hè. Ja, dan zegt dat wel iets over jouw sterktes, hè.
Ja, ja.
Ja.
Dat is wel mooi om het om te draaien, eigenlijk.
Voilà.
Ja, want ik zou denken dat het accepteren moeilijker is, maar om het zo te zeggen dat je andere vaardigheden dan zo sterk zijn dat ze compenseren, cool. Ja, we hebben het daar straks al een beetje over gehad, dat die diagnose die is belangrijk en die acceptatie is heel belangrijk. Denk je dat accepteren dat moeilijker is afhankelijk van de ernst of van de impact van de dyslexie?
Dat denk ik wel. En dat zie ik ook vooral in mijn praktijk, hè. We weten dat wanneer kinderen of mensen een ontwikkelingsstoornis hebben, hè, dat de kans dat ze er meer dan één hebben eigenlijk best groot is. Hè. We spreken dan over die comorbiditeit of de dubbeldiagnose.
Lelijk woord, die comorbiditeit.
Ja, hè, dus die dubbeldiagnoses komen vaak voor. Ze zijn meer de regel dan de uitzondering. Wat dus concreet wil zeggen dat iemand met dyslexie ook een hoge kans heeft om bijvoorbeeld dyscalculie te hebben, een taalstoornis te hebben of ADHD te hebben. En dat doet wel iets, denk ik. Het feit dat de moeilijkheden zich op meerdere terreinen gaan bevinden, ja, dan is de impact ook zwaarder. Eigenlijk is dat ook logisch, hè? Als je het beeld van de balk neemt, de draagkracht, en je legt daar meer ballast op die balk, ja, dan is dat ook moeilijker, hè? Dus zo geldt dat eigenlijk ook voor die comorbiditeiten. En we zien dan toch dat wel vaak leerlingen of studenten zijn die het emotioneel iets zwaarder hebben.
Kun je dan de leerstoornis of de ontwikkelingsstoornissen die ermee gepaard gaan, zien als een losstaand iets? Of moet je eigenlijk ook altijd de persoon en de omgeving helemaal integreren als iemand bijvoorbeeld hier in je praktijk binnenkomt?
Ja, dat is altijd zo, hè. Dus de persoonlijkheid, het karakter bepaalt ook de veerkracht, hè? De resilience van een persoon natuurlijk. En die veerkracht die wordt dan weer heel vaak bepaald door het gezin waarin dat je opgroeit en het voorbeeld dat je krijgt van je ouders bijvoorbeeld, hè.
En hoe kun je dan als ouder de veerkracht van je kind, of dat het nu dyslexie heeft of niet, het lijkt mij een mooie eigenschap om te hebben, hoe kun je dat ja, ondersteunen, bevorderen? Dat...
Ja, ik denk door niet enkel te focussen op de tekorten, hè, maar echt ook op zoek te gaan naar wat een kind goed kan. Een kind heel veel dingen laten uitproberen, die goede psycho-educatie geven al van bij het begin, zodat een kind inderdaad weet van, ah ja, oké, okay, ik heb moeite met lezen en spellen, maar... Hè, ik ben wel een. Ik ben heel goed in geschiedenis bijvoorbeeld. Of ik ben heel sportief. Of ik ben heel sociaal. Ik kan goed presenteren. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die perfect mogelijk zijn, hè, bij mensen met dyslexie.
Ja, ja, absoluut. Kun je over het algemeen zeggen of dat mensen met dyslexie meer out of the box kunnen denken of visueler of creatiever zijn? Met dat je dat voorbeeld van die presentaties aanhaalt, dat is zo wel een voorbeeld dat vaak voorkomt.
Mm-hmm, mm-hmm. Uit ons onderzoek hebben we daar eigenlijk niet heel veel evidentie voor, maar het was ook niet echt de focus van ons onderzoek. Durf daar op vlak van wetenschappelijke evidentie niet direct een antwoord op te geven. Maar we zien wel dat er een shift momenteel plaatsvindt, hè, waarbij men weggaat van de deficittheorie.
Ja, ja.
Dus men gaat minder focussen op wat er moeilijk gaat en men gaat meer focussen op de mogelijkheden, de potentie, ja, dus de neurodiversiteit, zeg maar. Hè. Dat wordt eigenlijk alsmaar belangrijker en belangrijker. Wat ook heel fijn is, is dat men in onderzoek ook meer de mensen met dyslexie zelf gaat betrekken. Vroeger deed men onderzoek over dyslexie. Nu gaat men onderzoek doen met dyslexie. Men gaat eigenlijk de groep van mensen met dyslexie erbij betrekken. Men gaat ze bevragen over wat ze belangrijk vinden. Wat vinden jullie dat onderzocht zou moeten worden? We willen een onderzoek doen. Vinden jullie dat oké? Zouden jullie daar iets aan veranderen? Dus de mensen met dyslexie krijgen ook meer inspraak in onderzoek. En dat is wel heel mooi.
Zouden de protocollen of hoe dat de studie dan wordt echt uitgevoerd veranderen daardoor?
Goh, dat weet ik nu zelf nog niet. Hè? Maar ik denk wel dat er andere accenten en andere klemtonen komen te liggen in dat onderzoek. En ja, zoals ik al zei, het onderzoek verschuift meer naar die neurodiversiteit, hè, waarbij men dyslexie niet alleen als een stoornis gaat beschouwen, maar als een soort van ja, anders werkend brein, hè, waarbij bepaalde dingen misschien moeilijker zijn, maar andere dingen net veel beter gaan lukken. Hè. En dan komen we effectief bij de vermoedens dat mensen met dyslexie wel eens creatiever zouden kunnen zijn of meer out of the box kunnen denken.
Ja, ja. Nu, wetenschappelijk, want ik heb echt mijn best gedaan om daar goede papers over te vinden, om ja, te staven dat mensen met dyslexie echt creatiever zijn. Maar voor elke paper dat je, of elk artikel dat je vindt, waarin dat ze zeggen dat mensen met dyslexie creatiever zijn, vind je ook artikels waarin dat ze het omgekeerde beweren. Dus dat is ja, een uitdaging, denk ik.
Dus de resultaten zijn daar helemaal nog niet eenduidig. Hè. We zijn nu in UHasselt ook gestart met een klein onderzoek naar die neurodivergentie. Dus waarbij we een aantal creatieve opdrachten geven aan zowel studenten met dyslexie als studenten zonder dyslexie, om eens te kijken... Komt er nu iets uit? Hè? Is er effectief sprake van meer creativiteit? Nu, ik denk dat we op groepsniveau daar niet echt een antwoord op gaan vinden. Ik denk dat de verschillen individueel heel belangrijk zijn. En ik kan mij inbeelden dat dyslexie een reden kan zijn waarom een jongere een creatieve mind ontwikkelt. Hè? Maar ik denk niet dat het alleen dyslexie specifiek is. Hè. Ook andere redenen kunnen maken dat mensen creatiever gaan denken. Hè. En dus denk ik dat de verschillen heel individueel bepaald zijn. Nu, stel, je wordt geboren met dyslexie en vanaf de lagere school heb je moeite met lezen en spellen. Dat is een probleem. Ja,
ja dat is niet
een
gemakkelijk.
Groot probleem. Ja. Hè. Dagelijks opnieuw en opnieuw en opnieuw. Of sommige jongeren gaan dan heel veel alternatieve probleemoplossingen gaan bedenken. Hè? En je wordt op die manier wel een probleemoplosser-expert.
Ja, je wordt gedwongen eigenlijk om...
Ja, voilà. Dus dyslexie kan wel een factor zijn die maakt dat je heel creatief met problemen leert omgaan. Hè? Maar ik kan ook een andere reden bedenken. Stel dat je je ouders op jonge leeftijd verliest. Dat is niet leuk. Maar ook dat is een factor die ervoor zou kunnen zorgen dat je heel anders in het leven gaat staan en andere vaardigheden gaat ontwikkelen.
Ja, absoluut. Supercool. Want ja, het is wel ook zo. Ik heb dan ander onderzoek gevonden waarin dat ze zeggen van ja, in kunstrichtingen zitten meer mensen met dyslexie. Maar ja, dan kun je nog altijd niet eenduidig zeggen hoe dat ze daar gekomen zijn. Is het omdat het in de A-stroom dat het daar niet lukte en dat ze dan zo richting de kunst? Of is het omdat ze echt een creatievere mindset hebben?
Ja, klopt. Dus die antwoorden hebben we voorlopig nog niet.
Oh, nee. Superspannend. Want het zou wel leuk kunnen zijn om er u aan op te trekken. Of eigenlijk kunnen we zeggen dat mensen dat nu al moeten doen.
Voilà.
Trek je op aan de sterktes dat je hebt, want iedereen heeft wel sterktes.
Ja.
Als we het hebben dan over die neurodivergentie, dat gaat dan vaak over meer dan dyslexie alleen. Dat kan een breed spectrum zijn, opnieuw met die comorbiditeiten en alles, om eigenlijk ook de sterktes van bijvoorbeeld iemand met autisme in te zien.
Klopt. Zeker binnen het veld van autisme is die hypothese van neurodiversiteit heel populair. Hè. Dat is een heel grote groep van mensen met autisme die heel erg begaan zijn met het onderzoek. Hè. En ik denk, die neurodiversiteit die is eigenlijk vanuit autisme vertrokken en vanuit die ontwikkelingsstoornis langzaamaan ingecijpeld in de andere ontwikkelingsstoornissen. En dyslexie is vaak altijd de laatste aan de beurt. Hè. Dus als je de literatuur erop gaat nalezen over neurodiversiteit en autisme, dan ga je veel meer artikels vinden dan over neurodiversiteit en dyslexie.
Maar dat is wel cool dat zij het dan drijven voor alle andere ontwikkelingsstoornissen.
Ja, want natuurlijk is autisme een veel pervasievere stoornis dan bijvoorbeeld dyslexie. Hè. Dyslexie, ja, het kernprobleem situeert zich toch vooral op dat lezen en dat spellen. Hè. Terwijl dat het bij autisme meer een alomvattend probleem is. Hè. Dus die hebben echt een brein dat in de wereld anders denkt.
Hè. Ja. Inderdaad, want als je kijkt naar dyslexie, dan is het voornamelijk op de schoolbanken dat je daar last van hebt, thuis of op de scouts.
In de vrije tijd is dat veel minder. Hè?
Ja. De mensen die dat dan u in de praktijk komen consulteren, zijn dat dan vaak mensen die dat een combinatie hebben met bijvoorbeeld dyslexie en zwaardere ontwikkelingsstoornissen, waardoor dat ze dan sneller vastlopen tegen bepaalde dingen dan bijvoorbeeld die succesvolle dyslecticus die misschien er gemakkelijker doorfietst.
Ja, we zien in de praktijk inderdaad heel vaak die comorbiditeiten. Hè?
Kan daar wel inkomen. Mm-hmm. Ik wil u enorm bedanken voor dit gesprek. We hebben superveel geleerd dat die diagnose dyslexie weer eens heel belangrijk is. En het is een eerste stap naar acceptatie van uw diagnose. En om dat goed te kunnen accepteren, heb je die psycho-educatie nodig. Wat is nu juist die diagnose? Wat betekent dat voor u? En ik hoop dat we met deze podcast daar een steentje aan hebben toe bijgedragen. Of dat je nu dyslexie hebt of niet, accepteer gewoon eigenlijk wie dat je zei. Focus op je sterktes en we komen er allemaal wel. Is dat een mooie samenvatting?
Dat is inderdaad de hoofdboodschap die ik vandaag wou meegeven.
Super, dikke merci voor deze positieve aflevering.
Heel graag gedaan.
Voilà. Voilà, dat was de allerlaatste aflevering van Dyslexie vanuit Breinbrekend Onderzoek. Ook voor deze laatste aflevering vind je de link naar de EOS blogpost in de show notes. En daar vind je ook de belangrijkste wetenschappelijke bronnen. Ik heb echt gigantisch veel bijgeleerd over mijn dyslexie tijdens het maken van deze podcastserie. En ik hoop dat het ook u iets heeft bijgeleerd. Met deze podcast hoop ik eigenlijk dat ik ook mijn klein steentje kan bijdragen tot die psycho-educatie. Want allee, het is toch een mooie boodschap om jezelf met of zonder dyslexie te accepteren voor wie dat je bent met al uw sterktes. Als je iets hebt bijgeleerd tijdens deze podcastserie, please spread the word. Help ook mee aan die psycho-educatie, zodat ook andere mensen hun dyslexie beter begrijpen. Dankjewel om te luisteren.